In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. In de naam van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, die zondaren zaligt. Van God de Zoon, die het verlorene zoekt. Van God de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 35. Het eerste vers: twist met mijn twisters, Hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil schild en spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geveld te fnuiken. Wij zingen Psalm 35, vers 1. En 13, 1 en 13 uit 35.
Thank you.
Wij horen gemeente naar Gods geboden. Daarna zingen wij het 6e vers van de 88e psalm. 88 vers 6. Mijn ogen treuren om mijn leed. Psalm 88, het 6e. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij nog uw zoon, uw dochter, nog uw dienstknecht, uw dienstmaagd, uw vree, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren uw naast een huis, u zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht zijn dienstmaagd, nog zijn os zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica, 2 Thessalonicenzen, het 2e hoofdstuk. Waarna wij zingen, beloofd dat voor en met de kinderen, Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Psalm 75, het eerste vers na de lezing uit dit gedeelte van de schrift. 2 Thessalonicenzen 2. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heere Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem, dat ge niet haastig wordt bewogen van verstand of verschrikt, nog door geest of woord, nog door zendbrief als ware die van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande was. Dat u niemand verleidde op enigerlei wijze. Want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is. En dat geopenbaard zij de mens der zonde, de mens van het verderf, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, zodat hij in de tempel van God als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Gedenkt ge niet dat ik nog bij u zijnde deze dingen gezegd heb? En nu wat hem weerhoudt, weet ge, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gewrocht. Alleen die hem nu weerhoudt, zal hem weerhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, dewelke de Heere verdoemen zal door de geest van zijn mond en te niet maken door de verschijning van zijn toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking van de Satan in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en in alle verleiding van de ongerechtvaardigheid in degene die verloren gaan daarvoor, dat ze de liefde der waarheid niet hebben aangenomen om zalig te worden. Daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat ze de leugen zouden geloven. Dat ze alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in de heiliging des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. En onze Heere Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroost uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Wij gaan samen bidden en ook de voorbeden doen. In bijzonder doen we dat voor mensen die in het ziekenhuis verpleegd worden. Ik bezocht deze week in Isselwaarde mevrouw Kriekenbeek en mevrouw Schagen, mevrouw Winter, de heer Vermeer en de heer Langerak. En voor Margreet van Heesik, die in Utrecht is opgenomen. Wij bidden ook op haar verzoek voor mevrouw van Woudenberg, die bij haar dochter verpleegd wordt en al ernstig ziek is. Wij bidden en danken voor en met de familie Vermeulen, die komende week 25 jaar getrouwd mag zijn, die in de bruidsdag zijn. En de familie van der Snoek, het echtpaar van der Snoek, over wie een huwelijksfeest aan een schaduw valt door ernstige ziekte van mevrouw van der Snoek, van Ruler, haar broer. We danken ook de dominee van der Heuvel, die uit het ziekenhuis is teruggekeerd, die zijn werk onder ons beëindigd heeft. Dominee Verwelius, emeritus predikant, is bereid om mij voorlopig te helpen. We doen ook, vatten ook in deze dank samen het feit dat onze voorganger, dominee Damstee, 80 jaar mocht worden. En wij bidden voor alle die verdriet en pijn hebben en zorg. Gemeente, laat ons samen de voorbeden doen. Getrouwe en machtige God, wij mogen op deze morgen een ogenblik in uw huis zijn. Misschien is er wel veel dat ons belet om goed te luisteren. Maar wij bidden u daarom met nadruk. Wil het nog zo maken dat we van de boodschap des levens mogen indrinken, omdat we daarnaar dorst hebben. Wij willen voorbeden doen voor alle die we noemden, de zieken en de blijden. Er is veel in ons leven dat ons soms doet schudden op onze fundamenten. Een plekje dat ontdekt wordt, of een bultje dat er niet hoort, of een ziekte die ons eigenlijk toch, hoe langer hoe meer duidelijk maakt dat wij toch reizigers zijn naar het eind. Er is veel, Heere, dat ons verdriet doet hebben en misschien wel in de stilte huilen. Maar het is goed dat wij hier mogen zijn, in uw huis. En dat we, al was het alleen maar om te bidden, zouden samen zijn. We danken u, Heere, terwijl zoveel allen ons hebben verlaten en vertrokken, dat we nog met zoveel hier mogen zijn om te bidden. Dat u ons nog de lust gaf en de gelegenheid om naar uw huis te gaan. Waar zou men toch beter toeven dan in uw huis? U wilt daar immers wonen, te midden van de lofzangen van Israël. Wij vragen u daarom, o God, als ons nood beklemt, als ons hart pijn heeft en schrijft, wil ons genadig zijn. Maak ons bovenal van dienaar van u, tot man op de achterste bank, tot het kleinste kind toe, bekend met onze zonde. Open onze ogen, omdat we verzoening mogen vinden in het bloed van Christus. We leggen de dank, hoezeer die ook gemengd mag zijn, met gevoelens van verdriet en met tranen over dingen die alleen blij hadden kunnen zijn, van de echtparen voor u neer en van mensen voor u neer die een jubileum of een verjaardag mochten hebben, die reden hebben tot dank omdat ze uit het ziekenhuis ontslagen werden. We bidden u getrouw, God, wij die merken hoe de tijden wisselen, ons leven verloopt, hoe we allemaal ouder worden. We bidden u, wil onze God zijn, u die de eeuwen omspant. En wil ons in dit uur een bijzonder gedenken, als we uw woord openen, op deze zomerse, hoogzomerse dag. Ogenblik luisteren, wil onze gedachten dan nog vangen door de wijze waarop het woord wordt gebracht. Geef uw knecht daarin lust, blijdschap en een eenvoudig hart en een ootmoedig gemoed. We bidden u voor de nood van de wereld, voor hen die zorgen hebben om hun kinderen, om hun ouders. We bidden u voor hen die gevecht hebben met de machten van deze wereld, machten van de lucht. U kent het dat er zoveel gevaren zijn. En we leven in het laatste van de dagen sinds de komst van de Heiland. Laat wij, o God, dat mogen bedenken. En laat de toren die heen wijst naar u ons aangeworpen doen zijn, ons geworpen doen zijn, ons aangewezen doen zijn op u die in de Heer Jezus Christus nog altijd heeft een hart dat open staat en open gaat voor een ieder die weet alle rechten te hebben verbeurd. Het is toch even zo, Heere, dat ook al hebben we te klagen, wij bij het rechte punt beginnend, bij het nulpunt moeten zeggen: wie zijn wij dat u nog naar ons omziet? Zegen ons vorstenhuis, volkeren der wereld, en wil ons samen ook vanavond nog een gezegend uur schenken. Uw naam ten prijs, in de vergiffenis van het onze, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, het gelezen hoofdstuk wil ik vanmorgen in de prediking laten klinken, maar ik wil daar vooral het 6e en 7e vers van onderstrepen en dat als uitgangspunt beschouwen. Ik heb het zo kort mogelijk opgeschreven. Het lijkt mij wijsheid op deze warme dag om iets wat je kort kunt zeggen niet lang te doen. Vers 6 en 7. En nu wat hem weerhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijner eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreede gewrocht. Alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Voor wij daarover spreken gaan, geven we onze gaven. Bij het verlaten van de kerk is onze gave bestemd voor de kerkvoogdij. Wij zingen Psalm 2. Psalm 2, vers 1. Wat drift beheerst het woedend heidendom? 3. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zo vraagt God. Vraagt God de antichrist die opdringt. En vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer. Wij zingen uit Psalm 2, vers 1 en 3 en 7. En u mocht uw gave geven voor diaconie en kerk. En ik hoop u vanavond een gelijkenis uit Lucas 15 te behandelen. En dan de mededelingen te doen die gelden voor tijdens mijn afwezigheid. Wij zingen Psalm 2, vers 1 en 3 en 7. Gemeente jongens en meisjes, de tijd van de vakanties is weer aangebroken. Overal zijn mensen onderweg. Ik sprak mensen die naar Frankrijk gingen, anderen vertrokken naar Zweden. Er waren er ook die het nog verder weg zochten. Al zullen velen, zo was de prognose, meer dan anders in eigen land vakantie houden. Als je met je gezin zo voor het eerst een reis naar het buitenland maakt, dan gebeurt het wel eens dat je vrouw of je kinderen plotseling vragen, zeg, waar zitten we nou eigenlijk ergens? En het antwoord is dan niet altijd zo makkelijk te geven. Want er is geen verkeersbord in de buurt dat aangeeft in welke omgeving we zo'n beetje zitten. En alles is onbekend en nieuw. En nou ja, dan zeg je als bestuurder, dan zeg je maar, ik weet het niet precies. Ik rijd maar door totdat ik ergens aan de weg, aan de kant, een bord zie staan. En op dat bord, dan kunt u aflezen, zeg maar nog zoveel kilometer naar Heidelberg. Dat is je oriënteringspunt. Nu kan diezelfde vraag, waar zitten we ergens, die ook wel eens gesteld worden door mensen die willen weten waar ze zich bevinden op de weg van de geschiedenis. De geschiedenis van deze wereld. Die vraag stellen trouwens niet alleen anderen. Die vraag komt ook wel eens bij jezelf op. Als we geloven dat de geschiedenis niet maar een cirkelgang maakt, zodat alles altijd eindeloos doorgaat. Als we geloven dat de Bijbel de waarheid spreekt, ook dan, als de Heilige Schrift ons zegt dat we op weg zijn naar Gods toekomst, dan kan de vraag op sommige momenten fel bij je steken. Waar zitten we nou eigenlijk? Waar bevinden we ons op dit moment op weg naar die grote toekomst? Al te gauw echter, lieve mensen, wordt dan door ons het antwoord gegeven wat we onze vrouw en kinderen in het buitenland in de auto geven. Ik weet het niet zo precies. Laten we maar doorrijden, dan zien we het wel. Zo antwoorden we ook op de vraag hoe ver het opschiet naar het eind van de tijd. We weten het niet. Laten we voorlopig maar rijden, maar doorleven. Toch, gemeente, meen ik dat dat niet het goede antwoord is. Ik geloof namelijk dat dat niet het antwoord is van de Bijbel. Want je kunt immers ook in de Bijbel van die verkeerstekens aantreffen. Die ons aangeven waar we ons op dit moment bevinden. Zo'n teken dacht ik te vinden in de tweede brief van Paulus aan de gemeente Thessaloniki, dat we u voorlazen, tweede hoofdstuk, en ik onderstreep dan in het bijzonder het zesde en zevende vers. Die kerk van Thessalonica doorleefde in 53 na Christus, een half jaar nadat ze door Paulus op zijn tweede zendingsreis gesticht was, dagen van heftige spanning. Ze had van de kant van haar heidense medeburgers zware vervolging te verduren. Een vervolging waarbij de heidenen nog aangehitst werden door de aan Christus vijandige Joden die in Saloniki woonachtig waren. Maar ook innerlijk werd de gemeente in beroering gebracht. Er zijn mensen geweest die, en daarbij deden ze alsof ze uit Paulus' naam schreven, ze bootsten als het ware zijn handschrift na. Daar zijn mensen geweest die beweerden dat ze van de geest hadden vernomen dat ze Christus spoedig weer kwam. En ten gevolge van die valse brief op valse naam was er in Thessalonica een ongezonde atmosfeer ontstaan. Een spanning, geen stille verwachting van de komst van Jezus zoals die gevonden moet worden en mag worden, doch een ziekelijke beroering die bedenkelijke gevolgen had. Mensen die werk hadden, op zichzelf toch een zegen, kunnen vandaag vele mensen beamen, denk ik. Mensen staakten hun werk en ze bekommerden zich helemaal niet meer om de maatschappij. Heel die zenuwachtige opwinding maakte trouwens ook degene die nog werken wilde het werken onmogelijk. Lediggang in plaats van plichtsbetrachting. En het spreekwoord zegt, ledigheid is des duivels hoorkus. Wel nu, om die euvelen, die gevaarlijke euvelen te keren, schrijft Paulus een brief. Straks in hoofdstuk 3 zegt Paulus, want ik hoor dat sommigen van u ongeregeld wandelen. Niet werkend, maar ijdele dingen doend. Maar niet alleen vermanend, ook onderwijzend, treedt Paulus in zijn brief op. De wantoestand op het gebied van het christelijk leven in Thessalonica was dus een gevolg van een verkeerde leer, van dwalende begrippen omtrent de al te spoedige, de directe verwachte wederkomst van Christus. Terwijl de mensen op de dingen rondom wezen, zeiden ze, kijk maar hoe de macht van de wetteloosheid zich ook vandaag gelden doet. Jezus komt spoedig weer. En wat schrijft Paulus die gemeente dan? Nu in hoofdstuk 2 gemeente zegt de apostel ons dat de macht van de wetteloosheid, dat is de macht die tegen God ingaat en tegen zijn gebod, er altijd in de geschiedenis al is geweest. Maar, zegt Paulus, ze is er nu min of meer verborgen geweest. Die macht is, hurry up, aan het werk. Maar nog niet open en bloot. Die macht strijdt nog niet met open vizier. Nog niet in haar volle openbaring en kracht. Paulus noemt in het hoofdstuk die macht de mens der zonde. En hij geeft in een van de versen voorafgaande onze tekst ook nog de naam van de zoon des verderfs. En Paulus geeft nog een derde naam. En noemt die macht de macht die zich tegen God stelt. En ten vierde noemt Paulus die macht in vers 4 de macht die zich verheft boven God. En als God wordt vereerd, zodat hij zelfs in de tempel van God gaat zitten, zichzelf vertonen dat hij God is. Die macht, die zoon des verderfs, om dan maar kort te gaan, of wij zeggen wel eens die antichrist, wordt nu, zegt Paulus, nog ingetoomd. Want dat komt, zo gaat dan onze tekst voor vanmorgen verder, omdat er nog een andere macht is, een macht die haar tegenhoudt. Het is nou nog de tijd niet, zegt Paulus, dat de wetteloosheid, die Paulus ook noemt als de grote afval, haar volle kans krijgt. Dat wordt haar nog belet door een tegenmacht. Een tegenmacht die van God komt. En waardoor het mogelijk is dat er geloof is en dienst aan God en medemens. Maar, zegt Paulus dan, er komt een ogenblik dat God die tegenmacht zal gaan wegnemen. En als dat gebeurt, breekt de wetteloosheid. Vol spiet in volle kracht door. Dan zal inderdaad de grote afval plaatsvinden. Dan krijgt de macht van de leugen het voor het zeggen. Niet alleen in de maatschappij, maar ook in de kerk. En dat is, zegt Paulus, de tijd waarheen, waarnaartoe wij leven. En als het zover is, zegt de apostel, dan zal tegelijk het moment aanwezig zijn waarop Christus spoedig zal weerkomen, om dan die antichristelijke macht te vernietigen. Gemeente, er kunnen wel eens ogenblikken zijn in je leven dat bepaalde schriftgedeelten met macht op je afkomen en je helemaal in beslag nemen. Door de studie, door voorbereiding van steeds weer ander stof voor preken en meditaties. Lees je en lees je en herlees je. En toen ik voor dit woord kwam te staan, heeft het me eigenlijk vastgehouden. Ik weet, niemand kan zeggen op welk tijdstip Christus weerkomt. Bespiegelen gaan we niet zoals Jehova's en Adventisten deden of doen. Want de schrift zegt zelf, Jezus zegt zelf, van die uren weet nog de Zoon, nog de engelen, dan de Vader in de hemel, laat staan dat de mensen het zouden weten. Maar Jezus zegt wel dat hij komt. En als hij komende is, zendt hij zijn signalen uit. En nu geloof ik toch dat het waar is wat ik eens pas las. Dat het aangrijpende uit 2 Thessalonicenzen 2. Dit is dat ik denk dat wat Paulus toen nog als iets toekomstigs zag, want hij zag dat die tijd van de grote afval er nog niet is, die komt nog. Wat Paulus als iets in een verschiet, in een toekomst zag, nu dichterbij aan het komen is. Dat die tijd, laat ik het voorzichtig zeggen, maar helder zeggen, bezig is te komen. Die tijd van de grote afval. Die tijd van de openbaring. Want hij zag dat die tijd van de grote afval er nog niet is. Die komt nog. Wat Paulus als iets in een verschiet, in een toekomst zag, nu dichterbij aan het komen is. Dat die tijd, laat ik het voorzichtig zeggen, maar helder zeggen, bezig is te komen. Die tijd van de grote afval. Die tijd van de openbaring van de wetteloosheid. De tijd van de openlijke godslastering. En openlijke mensvergoding tot zelfs in de kerk toe. Gemeente, als dat waar is, dan is dat geweldig. Want dat betekent dan dat die macht die tot nu toe die grote afval heeft kunnen tegenhouden, die als remblok gefunctioneerd heeft, wordt weggenomen. U weet misschien dat er heel veel over nagedacht is wat er met die tegenhoudende macht, dat remblok, om het nou maar zo te zeggen, bedoeld is. Voor de mensen uit Paulus dagen is vers 6 en 7 onze tekst kennelijk direct zonneklaar geweest. Maar wij zitten een beetje ermee. Wie of wat is die macht geweest waarvan God zich heeft bediend om die grote afval, die mens der wetteloosheid, tegen te houden, in te tomen, af te remmen? Wat is Gods remblok geweest? Dat zijn de problemen voor de uitleggers van vers 6 en 7. Hierover vond ik drie verklaringen, gemeente. Er zijn er geweest die hebben gezegd, die weerhouder, dat remblok, om zo te zeggen, dat is de overheid. Dat is de staat. Voor al de oude kerkvaders uit de eerste eeuwen na Christus, die hebben vrij algemeen aan de staat als een instrument in de hand van God tot weerhouding van de macht van de zonde gebracht. Onze oudvaderen, daar bedoel ik dan niet de vaderen van de nadere reformatie mee, maar de mannen nog voor Augustinus, Tertullianus en zo, de mensen uit de eerste eeuwen zeiden, God handhaaft de staat en gebruikt die Romeinse staat om de ongerechtigheid te beteugelen. Straatschenders worden opgepakt, naaktlopers beboet, dieven achter slot en grendel gezet en krakers gestraft. En dachten de oude kerkvaders aan de Romeinse staat? Latere schriftuitleggers dachten in het algemeen aan de overheid. En gemeente, daar is veel voor te zeggen. Want de overheid is naar de Bijbel Gods dienaresse. En naar de belijdenisgeschriften van onze kerk is de overheid degene die het volk en de kerk ten goede optreedt tot straf van hen die kwaad doen. Een verkeerspolitie voorkomt door haar optreden een verkeerschaos. En een regering voorkomt door haar wetten een chaos onder het volk. Door het optreden van de overheid houdt God de afval tegen. De duivel kan zich nog niet in volle ornaat roeren. Daar zit veel waars in. Daarom zijn de tijden zo zorgwekkend. De overheid, laat me er kort over zijn, ik kom er in mijn slotconclusies nog even op terug. Laat me u niet vermoeien met voorbeelden waaraan u straks allemaal er nog een heleboel kan toevoegen. De overheid geeft ruimte voor afval, verwarring op allerlei terrein. En zo wordt de weerhoudende werking van de overheid, begrijp je, kleiner en de afval groter. De tweede verklaring, gemeente jongens en meisjes, van wie of wat de afval Gods remblok is tegen de komst van de antichrist en de doorwerking van de afval tegenhoudt, dat is dat hier bedoeld zou worden de kerk. God heeft de kerk in de wereld geplaatst als verkondiger van de waarheid. En door haar invloed wordt het verderf tegengegaan. De kerk is de golfbreker die de vloedgolf van de godverzaking en de verwildering van de zeden tegenhoudt. En ik hoop dat je het begrijpt, Jan en Willy, er zit een kern van waarheid in. Overal waar de kerk kwam, denk aan de zendingsvelden, daar werden de zeden verbeterd. Daar kwam een inperking van de drankmisbruik, daar werd de hoererij ingedampt, en ik las eens het verhaal van een zendeling aan wie gevraagd werd wat hij er nou toch aan deed, dat de mensen die altijd nakliepen zich als ze christen werden gingen kleden. En hij zei niks. Helemaal niks. Dat doen ze vanzelf. Ze kleden zich vanzelf. Een zegen is de kerk geweest. De kerk hield niet dom. De kerk zorgde voor onderwijs. Het evangelie bracht een schat van zegeningen mee. Want het evangelie zet nooit een domper op het leven. Het is een zuurdeesem dat het leven doorzuurt en zuivert. En nieuwe verhoudingen schept. En leugen doet haten. De kerk instrument waardoor God de macht van de duivel en de komst van zijn rijk tegenhoudt. Door de kerk wordt een dam opgeworpen tegen afval. Nou, en zeg maar of juist in dit opzicht de tijden niet zorgelijk zijn. Kan de kerk functioneren als kerk, als men het woord van God van zijn kracht berooft en de Bijbel laat buikspreken? Denk er maar aan hoe huwelijk en gezin ook in en door de kerk zelf door de goot worden gehaald. Hoe men allerlei dingen als samenwonen ongehuwd, homofilie, tegen Bijbels getuigenis in, begeert te verdedigen. Of het getuigenis van de Bijbel domweg terzij legt. Of, zoals pas werd gedaan door een gereformeerd predikant, naar zich toe buigt. Kan de kerk functioneren als kerk, als er ontstellende onkunde heerst onder haar leden, ook onder de leden de zedenverwildering toeneemt? Denk aan de naaktloperij, ik zei daar vorige week al wat van op straat en strand. Denk aan het drankmisbruik, ook in zogenaamde rechtsorthodoxe gezinnen. Ze hebben wel eens gezegd dat op Tolen drankmisbruik hoogste percentage haal. Denk aan de wereldgelijkvormigheid. Ook daar waar men orthodox zich aanstelt en in wettisch dualisme het bestekt om hier eens een tekst uit de Bijbel te plukken die men gebruiken kan. En men bepaalde vormen uitwendigheden aan de hand houdt en krampachtig bewaart om er wat mee te zijn. Terwijl men innerlijk vreemd is aan het grote gebod van Christus, de liefde tot God en de naaste. En daarom, gemeente, ik geloof, we moeten uiteindelijk dieper afsteken. Dit zeggen. Hoeveel waar ze ook is in de gedachtegang dat de staat of de kerk weerhouder, remblok zijn tegen de afval, hoeveel waars erin zit dat door het functieverlies van de kerk en het miserabel gehalte van de leden de remweg is en de komst van de antichrist daardoor vrij baan krijgt. Uiteindelijk lijkt mij duidelijk dat met die weerhoudende macht niet zozeer de staat of de kerk wordt bedoeld, maar dat daarmee bedoeld is de macht van het evangelie van God. De macht van de prediking als zodanig. Van de zuivere prediking van het evangelie. Zegt Jezus zelf niet dat het evangelie van het koninkrijk over de hele wereld zal worden verkondigd? En dat dan het eind zal zijn. De macht van de prediking van het woord, gemeente, is tot nu toe machtiger geweest dan de macht van de wetteloosheid. Tot nu toe. Maar juist nu zien we hoe deze macht van de prediking ziender ogen aan het afnemen is. De prediking legt geen beslag meer op de mensen. De mensen laten zich niet meer gezeggen door de prediking. Die prediking wordt weggedrongen tot aan de rand van de samenleving. Of moet ik zeggen dat ze wordt weggenomen? Weggenomen door God zelf, omdat wij nu gekomen zijn in de laatste fase van de wereldgeschiedenis. Gemeente, dat zijn voor mij grote vragen. En ik dacht dat de boodschap van Paulus die kant uitwees. En dat wilde ik vanmorgen eigenlijk alleen maar doorgeven. Denk u er eens van de zomer over na. Wat dat wil zeggen, de ware prediking weggenomen door God zelf. Ook dan, als men kittelachtig van gehoor, om bijbeltaal te spreken, ter ener zij zich leraars opvergadert die in garage of schuur als bijverdiensten aan het preken slaan en dingen die de mensen behagen verkondigen. De prediking weggenomen, ook daar, als men ter andere zij, die prediking vervangt door discussiegroep. Of zuiver horizontaal, de prediking weggenomen, ook daar, waar ze niet meer als een hamer functioneert, die breekt om te helen, maar waar men ze hooguit hanteert om hier en daar klappen uit te delen. De prediking weggedrongen of weggenomen door God. Gemeente, als dat zo is, als de prediking, de ware prediking, die als een remblok fungeerde voor de komst van de antichrist, wordt weggenomen, zodat we nu leven in de laatste fase, dan moet ik een paar conclusies eraan verbinden. Daar moet u nog even naar luisteren. 5 korte conclusies. conclusies die, dunkt mij, de Bijbel me aan de hand doet. Ten eerste deze. U kunt zomaar niet dus door blijven leven. Omdat u wel zult zien waarop het uitloopt. Als u dat doet, leeft u als een paard met oogkleppen voor. En bent u bezig aan een domme dodemansrit. U moet weten waar u zit. En u kunt het weten, in ieder geval, sinds vanmorgen, want ik heb het u verteld. Mijn tweede conclusie is, dat als u het niet gelooft, als u de boodschap van de prediking die ons als verlorenen aanwijst en Christus als de enige redder noemt. U noemt dat licht, u noemt dat zwaar, om het even. Ik ben vrij van u, want het is waar. Als u die prediking naast u neerlegt en niet naar Christus vlucht, als u de boodschap weigert te geloven, en dat wil zeggen, als u nog steeds op de vlucht zijt voor God en u hem uw leven niet gaf, als u nog niet weet van de schuldovernemer Christus, die de zonde, uw zonde betaalde op Golgotha's heuveltop en uw leven vernield door zijn geest, laat u dan nog heden noden tot het heil. Er is nog een kans. Een kans om te zinken aan de voeten van hem, die gezegende borg, om van hem te vragen verzoening, vergeving, verlossing, vernieuwing en vrede. Er is nog een kans om met het kom, dan kom ik om, met de schuld van uw bestaan, pleitend op het woord en de belofte, in de doop betekend en verzegeld tot God te zeggen, Heere, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Uit dat hoofdstuk wil ik u vanavond preken. En ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Het kan nog, het woord gaat tot u uit. De Heere zegt, ik wil jouw God zijn. Ik wil jouw Kees leven voor mijn rekening nemen. En Jannie, ik wil jouw bestaan rein maken. Ik wil je meenemen naar mijn toekomst. Ik zou zeggen, als God zo tot je komt, laat u behouden uit dit verkeerd geslacht, nu het nog kan en nu de tijd van de genade er nog is. Laat u niet meesleuren de afval in. Wees wakker. Zie in Gods langmoedigheid genade. Hij eist uw hart, uw keuze, uw bekering. En misschien moet u zich wel diep schamen, als u let op de nood van de tijd en de nood van de kerk. Als u let op de tekenen en de toenemende wetteloosheid en de verslapping misschien wel in je eigen gezin. Maar houdt u aan het woord. Luther zei, werp het er middenin. Ik werp het er middenin, elke zondag onder u. Waarmede zal de jongeling zijn pad om singel door weet ik wat rijm bewaren. Gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Laat u werpen op de hoop van de goddeloos. En nu het nog kan, kniel neer. Mijn derde conclusie is dat wij met z'n allen een ontzaglijk donkere tijd zijn binnengetreden. Waarvan ik geloof dat die alleen maar donkerder wordt. Want de wetteloosheid zal nog meer doorbreken. En nu kan ik allerlei noemen, ik zal maar heel kort wat aanstippen. Denk aan de veelvuldige oorlogen, burgeroorlogen, relletjes. Wetteloosheid neemt toe, denk aan de sekscultus. Waarop ik vorige week wees. Alle meisjes van een christelijk internaat liepen met de anticonceptie op zak, vertelde mijn insider. Denk aan de wetteloosheid. Hoe de leugen, hebben we het Afrikaanse spreukje gelezen in de waarheidsvriend, hoe de leugen op geld doet. Je moet de waarheid niet omdraaien, Maar als je succes wil hebben met je leugen, schreef die Afrikaner, dan moet je de waarheid een klein beetje scheef houden.
Hoe de leugen doorbreekt.
Allerwege. En de afval, zeg ik, een donkere tijd, zal nog feller om zich heen grijpen. Ze zal overal doordringen. Ook in onze gezinnen. In onze vriendenkring. In onze kennissenkring. En de kerken zullen door die machten worden overspoeld. De kerken zullen zelfs ontaarden in centra van antichristelijke afgodendienst. En je ziet het gebeuren. Dat wordt een ontzettende pijnlijke geschiedenis. En dat is dan mijn vierde conclusie. Het zal voor hen die trouw mogen blijven aan de belijdenis van de levende God moeilijk gaan worden. Die zullen geboycott worden. Ze zullen net als de prediking zelf naar de rand van de samenleving worden gedrongen. Hun mond wordt gesnoerd. Ze zullen bespottelijk gemaakt worden. En ze zullen steeds harder worden weerstaan. Ik denk daarbij aan de vervolgde christenen in het Oostblok. Ik denk aan mensen ver weg. Maar ik denk ook aan mensen dichtbij. Een symptoom van dat naar de rand drukken van de christenheid lijkt mij te vinden in de opzet van de antidiscriminatiewet. Een symptoom van die onderdrukking, bespotting, bijvoorbeeld om iets te noemen, lijkt me ook wat ik pas in het dagblad las. Het Evangelisch Hulpbureau tot bevrijding van homofielen te ondervinden. Dit Evangelisch Hulpbureau aan homofielen, EHAH, afkort genoemd. Dat bureau onder leiding van een zekere Frinsel en een ex-homofiel Jan van der Sluis. Dat elk jaar 50 jongeren bij zich ziet verschijnen. Die gekweld worden door de vraag. Zal ik toegeven aan mijn homofiele gevoelens? Of kom ik daarmee in de knoop met de Bijbel? Dat bureau probeert de jongeren hulp te verlenen. Maar nu ondervindt dat bureau, zelfs van de kerk notabene, en van de homofiele beweging uiteraard, maar zelfs van de kerk tegenstand, die er niet om ligt, om van de bespotting nog maar te zwijgen. De op handen zijnde antidiscriminatiewet, zo las ik, zal het bestaan van deze EHAH onmogelijk maken. Gemeente, je merkt dat de tolerantie van de zogenaamde tolerante weinig tolerant is. En hoe langer, hoe minder tolerant zal worden. En degene die voorop gaan, zogenaamd in de antidiscriminatie, gaan tegelijk voorop in het discrimineren. Op de kerken die zich niet aanpassen, die niet zich assimileren aan de geest van deze wereld. De kerken die niet de vrome mens of de wetteloze mens die eigen ikbehoud predikt. Op die kerken die de Christus verkondigen, zal druk worden uitgeoefend. En ze zullen het moeilijk krijgen. Maar gemeente, nou zou het kunnen wezen, zoals het in de vervolgde kerken achter het IJzeren Gordijn ook werkelijk is, het zou kunnen wezen dat die druk boter voortbrengt, zoals men wel eens zegt. Dat er meer echt geloof, echte geloofsblijdschap, echt geloofswerkzaamheid, geloofskracht en grotere vrijmoedigheid zal zijn in de kerk, die overblijft dan nu het geval is. En daar mogen we om bidden, om die blijdschap uit God, om die zekerheid, om die standvastigheid. Aan de ene kant, gemeente, kan ik er ontzettend tegen opzien als ik die tijd nog zou moeten meemaken, omdat de vraag soms benauwend op mij afkomt: zal ik dan trouw blijven aan Christus, mijn heiland. O God, behoud mij, zingen wij, Heer der legermachten, dan zullen we ons vooraf wel wachten. Maar aan de andere kant, dan mag een ieder die met mij iets van zijn verloren bestaan, laat ik het eens ouderwets zeggen, van zijn doodstaat te zien kreeg, die zijn toevlucht nam naar Christus als de bevrijder. En ieder mag weten van de heerlijke belofte van Christus, die nooit één belofte laat stuk vallen, maar die trouw is aan zijn woord, ook aan dit woord. Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Dan zou het wel eens kunnen wezen dat God bijzondere krachten gaf, zoals hij dat gaf. U las dat stukje misschien van mijn voorganger dominee Abma, van die jongen die zijn linkerarm werd afgemaaid door de hoornmachine. En hij pakte met zijn rechter zijn linker onder de arm en liep er 2 kilometer mee naar huis. En werd toen ijlings naar het ziekenhuis gebracht. De dokters stonden voor een raadsel. Ingebouwde krachten, afweermechanismen. De psychologen zetten allerlei vraagtekens. Je zou ook kunnen zeggen, God verleende hem kracht. En nu zeg ik u dat met die God, met Christus, nooit iemand beschaamd uitkomt. De mensen stellen teleur, ook alle kerkmensen. Zeker die het wel denken te redden met hun kerkgang. En tevreden zijn over zichzelf en niet hun eigen gedachtespinsels werden gebroken. Maar wie ook teleurstelt, Christus niet. Met hem durven we het aan. En op grond daarvan werk ik, zolang als het dag is. En dan mijn laatste conclusie. Als de grote afval zich als een epidemie breed maakt, dan maakt Christus aanstalten om te komen. En als hij komt, dan maakt hij schoon schip. Dan vernietigt hij de macht van de leugen. Dat lijkt me een bijzonder grote zegen. En een ieder die oprecht gemaakt wordt voor God en mensen, zegt daar amen op. Geen leugen meer. Hij doet niet wat zich tegen God en zijn gezalfde verheft. En hij brengt een nieuwe wereld waarop gerechtigheid woont. Die hoop bezielt Gods kerk. Daaruit leeft de kerk. En daarom richt ik mijn hoofd op. Want ik mag weten waar ik zit. Ik ben op weg naar Gods toekomst. De toekomst van mijn zaligmaker. Van wie ik eigen ben. Met zondag 1 spreek ik de leerling dat na. En u? Staat u nog in goddeloos of vroom verzet stram tegen Christus? Liet u zich niet verzamelen achter hem, die vandaag u wordt verkondigd als redder, maar morgen u zal ontmoeten als rechter? Wie ge dan ook zijt, een fariseer of een sadduceer, een godsdienstig of een ongodsdienstig mens, in eigen oog, zwaar op de hand of licht om het even, zonder kennis aan Christus. Zonder dat uw leven van koers verandert. Zonder dat het werd hij. Geen vrede voor u. Geen zaligheid. Het woord zegt, die niet gelooft, is alreede veroordeeld. De toren Gods blijft op hem. Ja, maar zegt u, het zal je toch gegeven moeten worden? Gemeente, het is Gods geschenk, het geloof. Inderdaad. Eer aan hem. Maar waarom zegt u dat? Koketteert u soms nog met uw onmacht om uw onwil te camoufleren? Maar u bedriegt uzelf. Waar staat in de Bijbel dat de Heere jou, u, dat heil niet geven wil? Alle gij einde der aarde, wend u tot mij en laat u behouden. En de Heere Jezus de mond der waarheid zegt, dat de Vader de geest zal geven. 10 die hem bidden, kom met uw onwil voor de draad. Laat uw onwil tot schuld worden. En beween die aan de voeten van Christus. En Laat u met God verzoenen, eer ge uw voet stoot aan de schemerende bergen. En ge wacht naar licht en vindt het niet. En ge roept, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Omdat de grote God met de storm van zijn toorn alle verdoet die niet hebben gewild dat hij koning zij, kom aan zijn voeten. Waarlijk, aan de zaligheid heb ik niks te doen, daar val ik buiten. Hij heeft het gedaan alleen op Golgotha, maar aan zijn voeten gevallen val ik wel binnen het heil en binnen de hoop en binnen de liefde. Heden, het is genadetijd. Hoort en uw ziel zal leven. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 80. Keer weer, o Heer der legermachten. Vers 9 en 11. 9 en 11, en we mogen onze gaven voor de restauratie geven. 9 en 11 van Psalm 80.
Thank you.
Danken wij, gemeente, jongens en meisjes. Heren, wij danken u voor de boodschap ons gebracht. Alsjeblieft, heren, wil die gezegend hebben aan ons aller hart dat niemand rustig deze kerk verlaat. Maar dat een ieder zich afvraagt: en waar ben ik? Wil ons vanavond hier wederom brengen. Om Christus wil. Amen. Laat al de stromen vrolijk zingen, want hij komt, om de aard te richten. Het laatste van Psalm 98. Laat u dan zegenen, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.